Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35 en daarvan de versen 9 en 10. Psalm 35, de versen 9 en 10.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus. En daarvan het eerste hoofdstuk, toch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en die en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. En gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zult blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke en de vadermoorders en de moedermoorders, den doodslagers, de hoereerders, die bij mannen leggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid der zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, den onverderfelijke en onzienlijke, den alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebbende, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, o Gij grote ontfermer van verloren zondaren, Mochten er ook deze avond gevonden worden, Heer, en mochten ze gemaakt worden. Omdat we het van nature wel zijn, maar niet geloven. Want een mens heeft zulke goede gedachten over zichzelf, dat hij over alles kan menen een oordeel te vellen, terwijl zijn eigen oordeel verduisterd is. Gij hebt het alleen uw kinderen gegeven om te oordelen. Een rechtvaardig oordeel om de geesten te beproeven, dat is niemand anders gegeven dan uw volk en knechten. O lieve heren, en tenslotte is het, komt u het eindoordeel toe. Want gij weet degene die de uwe zijn. En gij zult ze al aan het licht brengen. Ook al aan deze zijde van het graf, maar ten volle op uw dag. Wanneer gij zult wederkomen op de wolken des hemels, dan zullen de bokken definitief van de schapen gescheiden worden. O Heere, wat zal dat een dag zijn? En dat gij ons zou toebereiden voor die dag om u onverschrikt te mogen ontmoeten. Om voor die blanke troon van uw rechtvaardigheid te kunnen bestaan met de mantel der gerechtigheid van Christus. Heere, wat is het toch door de loop der eeuwen heen aangevallen en aangevochten, die leer van Christus. Die leer waarmee de kerk staat of valt, is nauwelijks geleerd in onze dagen, op grote schaal verloochend, wel nog hier en daar met de mond beleden, maar de kracht is eruit, omdat het toegegeven wordt aan de geest van de tijd, omdat er niet standvastigheid gevonden wordt, o Heere, geen getrouwheid. En dan mogen we onszelf wel beschuldigen als onnette en ontrouwe dienstknechten. Lieve Heere, maar mocht Gij ons nog aangorden met kracht uit de hoge, mochten we uw woord recht snijden, gelijk het een dienstknecht, een geroepen dienstknecht betaamt, die alleen het woord van zijn Heer verkondigt. Die als een herauw door de straten gaat, als een klokkenluider, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. O Heere, mocht Gij ons daartoe verwaardigen, en mocht Gij daartoe ons uw geest schenken, want zonder u kunnen we niks doen, zonder u kunnen we het alleen maar bederven, Heere, want we zijn bedervers, al bedervers van de begin af. Lieve heren, maar mocht gij uw werk desondanks verheerlijken, want gij doet het desondanks, zelfs desondanks uw volk en kinderen. Uw woord en uw koninkrijk gaan door en gij zult het alles tot de voleinding brengen. Maar gij roept nog mannetjes uit het stof om uw grote naam te verkondigen. Gij roept ze van die markt om in de wijngaard te werken. O lieve heren, en mochten we daarin bezig zijn, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, opdat we zouden weten dat onze arbeid niet ijdel zij in u. Lieve Heren, mocht Gij dat nog bevestigen door tekenen en wonderen in de waarachtige bekering van zondaarszielen en in de bevestiging daarvan, in het getuigenis wat zij mogen uitdragen. Lieve Heren, Gij hebt het door alle tijden heen gedaan. Gij hebt zelfs grote opwekkingen gegeven in de historie. En Gij zijt nog dezelfde, want Gij leeft nog. Heren, mochten we een waarachtige reformatie bij u vandaan ontvangen. Ten eerste een inwendige reformatie. Want als er geen inwendige reformatie plaatsvindt, dan kan het allemaal, dan zijn het allemaal witgepleisterde graven, die van buiten wel schoon lijken, maar van binnen een pesthuis, een huis vol ongedierte. O Heere, mochten we dan uw naam erkennen, kennen en door u gekend worden, bediend worden, geleid worden. En dat we gedurig in de schuld mochten komen vanwege onze dagelijkse afmakingen, vanwege dat boze bestaan die ook uw volk nog om moet dragen, dat lichaam der zonde en des doods, lieve Heren. Dat is geen deel, maar dat zijn we geheel. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar Paulus had toch zijn troost in God. Ik dank God door Jezus Christus onze Here. O lieve Here, als dat niet zou zijn, waar zouden we dan aan moeten komen? Wat zult gij dan doen met uw grote naam, Here, dat er nog deze avond kinderen, jonge mensen tot bekering mochten komen, ouderen. En dat ze uw lof mochten gaan vertellen, dat ze het zelf uit uw mond hebben vernomen, gelijk de Samaritaanse vrouw en zo vele geroepen heiligen er in uw woord beschreven, getekend staan, dat ze een goed gerucht voortbrengen van de koning. Want gij zijt de koning der koningen en alle overheden en machten zijn u onderworpen. Heere, gedenk ook de overheden, de onderoverheden, die regeren bij de gratie Gods, de wettige overheden. Er zijn vele onwettige overheden. Heere, mocht gij de machten en krachten van Satan teniet doen. En gij wilt daarin ook horen en verhoren op het gebed zoals we gezien hebben. Lieve Heere, dat gij het in één slag kan veranderen. Waar zoveel voor vreesde, kunt gij veranderen, lieve Heere. Maar dat het dan een verandering mag zijn tot waarachtige bekering, om ons tot u te bekeren. O Heere, dat alle principes zonder bekering overboord geworpen mogen worden als een schadelijk en wegwerpelijk kleed. Want zonder geloof is alles zonde. Wat uit het geloof niet is, is zonde. Heere, mochten we het verstaan, mochten we het kennen en vervolgen te kennen, mochten we in de waarheid geworteld worden, in uw leer blijven, o Heere Jezus Christus, en daar in u blijven met een zielzaligmakend geloof. Heere, ontferm u onzer, ontferm u over de hoorders, waar ze zich ook bevinden, hier of veraf van het uiterste der aarde. Mocht gij ze daar te hulp snellen, lieve Heere, want gij weet waar ze wonen, gij weet waar ze zijn, gij weet in welke omstandigheden dat ze verkeren. Lieve Heere, uw volk verkeert menigmaal in de onmogelijkheid. Onmogelijk, geen doorgang, geen doorgang. Als ik voorwaarts ga, zo zie ik hem niet. Als ik achterwaarts ga, zo merk ik hem niet. Lieve Heere, snel de zulke nog te hulp. En mocht gij uzelf heerlijk aan de zulke openbaren. Daar gij het gezegd hebt in de wereld, zult gij verdrukking hebben. Door vele onmogelijkheden ingaan. Lieve Heere, gij zegt het. Voor een rijke, hoe onmogelijk het is. Net zo onmogelijk als een kabel door het oog van een naald. En we zijn van nature allemaal rijk en verrijkt en hebben de geen dings gebrek. Maar mocht gij nog ons gebrekkig maken, Heere, ellendig, arm en naakt. Omdat we het zijn, omdat we zonder God en zonder hoop van nature in de wereld verkeren. Uit uw beeld gevallen zijnde, moed en vrijwillig. O Heere, mocht het alles is gekend worden, mochten de hoge ogen is nedergeslagen worden. Mochten er nog vijanden met u verzoend worden door de dood uw zoons. Heere, want die ons tegenstaan, kunt gij nog bekeren. Maar kan ook zijn dat ze aan de Satan worden overgegeven, opdat ze niet meer zouden lasteren. Want Heere, gij laat nooit uw woord verkrachten. Dat duldt uw glorie niet. Mocht gij dan uw grote naam verheerlijken, in de uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk de zieken, de wezen, de weduwe en de weduwnaren. Gedenk de eenzame, Heere, gedenk land en volk, het is in verval. Sectarisme, meningen en opinie, refoforums, menselijke gedachten, menselijke organisaties, gij gebruikt er niks van. Gij gaat dat alles voorbij, het is voor u net als lucht. Heere, mochten we eens een Abel voor u worden, Abel betekent lucht, niks. Om nou eens niks te zijn in ons eigen oog voor u. Wat zou dat toch groot zijn, Heere, opdat we in en door uw vruchten zouden dragen van geloof en bekering. Want gij roept het uw volk toe, uw vrucht is in mij gevonden. Heere, mocht gij ons dan beladen en bevruchten. We bidden het u in Jezus' naam. Zegen de bediening van uw woord. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekstwoorden die wij nog een ogenblik verder wensen te overdenken, kunt u zoals vorige zondag en deze morgen vinden in 2 Johannes 1 vers 9. Waar geschreven staat een iegelijk. Niet die en die, een iegelijk. Met wat voor een naam, kerk of titel die ook bekleed is. Een iegelijk. Gods woord sluit daar bij iedereen in. Die overtreedt. Opzettelijk overtreedt. Ik heb u dat geleerd. En niet blijft in de leer van Christus. Die heeft God niet. En als je God niet heeft, dan heb je niks. Dan heb je niks geliefd. Dan leef je nog voor eigen rekening. En dan reis je over de brede weg naar de eeuwige rampzaligheid. Kinderen, kinderen, kinderen. Kon ik het eens aan je hart brengen. Kon ik het eens aan je hart brengen. Een ziel reizende op de brede weg naar het eeuwige verderf. Er is niks verschrikkelijker als dat. En van nature reizen we alle op die brede weg des verderfs. Maar de Heere heeft een plan. De Heere heeft een plan in de eeuwigheid gemaakt, om het zomaar eens te zeggen, zijn welbehagen. Zijn eeuwig soeverein welbehagen, zijn raad. Zijn bepaalde raad en voorzienigheid heeft hij een volk uitverkoren. Een geliefde, daar kan een verloren zondaar niet mee rekenen. Want daar heeft hij geen kennis van. Maar nochtans, er is een uitverkiezing. Want Christus is te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Daar heb je de uitverkoren. Daar heb je de uitverkoren. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar heb je de uitverkoren. Alle van één lap gescheurd. De Heer maakt onderscheid waar het niet is. Hoor. Echt niet. Als Paulus Titus uitzendt naar de Cretenzen, dan zegt hij, het zijn luie buiken. Hij zegt, maar Titus, denk erom. Vergeet je, nou met mijn woorden gezegd, vergeet niet je eertijds. Want wij waren gelijk als hem, luie buiken. We plegen geen onderzoek. Hè? Ik heb u vanmorgen gezegd, ik krijg veel brieven van mensen. Dan zeg ik, ja, je vraagt naar de bekende weg. Ik zeg, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Doorzoek het zelf maar. Want het antwoord kunt u overal vinden in de artikelen die geschreven staan. Mensen vragen, de hoop mensen vragen naar de bekende weg. Dat was ook de rijke jongeling, de vraag van de rijke jongeling. Goede meester, zegt hij. Wat zal ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, zegt de Heer, gij zijt op de hoogte. Onderhoud de geboden. Welke, zegt hij? Hij doet net of dat hij stom is. Nou, dan noemt de Heer Jezus zich op. Hij zegt, maar dat heb ik allemaal onderhouden. Hij zegt, van mijn jeugd ervan. Nou, wat doe je dan hier? Wat doe je dan hier? Nou, één ding ontbreekt u. Eén ding ontbreekt. Gaat heen en verkoop je godsdienst. En kom herwaarts, neem je kruis op en volg mij. Toen werd hij bedroefd van de vijandschap. Ja, dat is nou een mens. Dat is nou een kerkmens. Dat is nou een voorganger, een dominee. De rijke jongeling was overste over het Sanhedrin. Dat is een jonge man, onberispelijk. Een hoop mensen hadden alle verwachting van hem. En die jonge man is voor eeuwig verloren gegaan. Zoveel verwachting. Van zo'n keurige, nette jonge man. Ja, ik heb wel eens mensen ontmoet die... Die deden aan mensverheerlijking. En als je onbekeerd bent, doe je een mensverheerlijking. Dus dan hoef je niet aan een ander te denken. Dan moet je maar alleen aan je eigen denken. En dat mens had het altijd over. Ja, ik spreek veel met de dominee. Dan vroeg ik naar de geestelijke staat. Dan zeg ik, ja, ik spreek veel met de dominee. Ja, maar ik zeg, mens, dat zou je niet bekeren. Daarmee kun je niet voor God bestaan. Al spreek je 24 uur per dag met een dominee. Ja, maar het is zo'n keurige man. Ik zeg, ja, dat zal best, maar... Er worden geen keurige mensen bekeerd. Er worden alleen maar goddelozen met God verzoend. Er is een heel afwijkend begrip in onze dagen van wat de leer van Christus is. Want de leer van Christus, dat is de rechtvaardiging. Dat is de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Het heb u vanmorgen gezegd dat God een herder hebt besteld. Een herder, hè? Die op zoek is, wat is nou het werk van de goede herder? Om zijn schapen te bewaren, te bewaken, te leiden. En als er één schaap verdwaald is, sluit hij de 99 op. En dan gaat hij naar dat ene verloren schaap. Om die op te zoeken, om die te redden van het verderf. Want de Zoon des Mensen is naar deze wereld gezonden om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Dat is zijn werk, dat is zijn liefdewerk. Ja, maar dan zegt die oudste zoon, maar ja, ik ben op de wet van Mozes gepromoveerd, dat zeiden de Farizeeën ook. Wij hebben geen goede herder nodig, want wij weten het, wij kennen het. Wij hebben alle Bijbelse principes op houten borden geschreven. Dat kennen wij allemaal. Dat heb ik, dat zegt toch die rijke jongen, dat heb ik onderhouden heel mijn leven, van mijn jeugd ervan. Hij zegt, wat ontbreekt mij nog? Nou geliefde, je kan alle Bijbelse principes je aan de hand houden. Je kan ervoor staan. Je kan de waarheid voorstaan en nogthans voor eeuwig verloren gaan. Want je wordt niet door een principe, door je principes bekeerd. Je wordt niet door principes behouden. Niet door een levenswaarde. Kijk, ze hebben het tegenwoordig ook over een, ja, de levenswijze van christenen. Maar, wat een arme boel. Ik zie die Anton Scherpenzeel nog lopen. Oh, mijn vrouw weet dat ook. We waren een keer op een supermarkt, een groot plein. En die had een vrouw hoog bekeerd, of hij heeft hem nog, ik weet het niet. En die liep altijd in zwart. Een hoed van 3 meter op. En Anton, die was echt waarachtig bekeerd, dat weet ik. Anton liep er met zijn vechtpetje achteraan. Had hij zo'n, je weet het toch, zo'n pet, met zo'n klep. En zijn boerenpluie, hier en daar een strontvlek op zijn blouse. En Anton was bekeerd. En zijn vrouw liep voorop als een haan. Hè? Ja, vroeger, ik hoorde het nog van mijn vrouw. En vroeger haalden ze op zondag de haan uit het hok. Want ja, konden de beesten nog zonder bedrijven. Ja, allemaal afgoderij. Die het zijn, zijn het niet. Die de naam hebben dat ze leven, leven niet. Die zijn dood. En die voor ketters, verleiders, uitgemaakt worden, daar heb je Gods volk. Want Paulus, heb je dat nou wel eens gelezen, wat Paulus zegt in Romeinen 3 vers 8, meen ik. Dat er valse leraars waren, die beweerden dat Paulus leerde dat je het kwade moest doen, opdat het goede daaruit voortkwam. Vanwege de leer die Paulus spreekte aangaande de wet. Zij meenden dat Paulus daarmee bedoelde dat hij de wetten niet deed en dat je het kwade moest doen opdat het goede daaruit voortkomen. Welke verdoemenis rechtvaardig is, zegt Paulus. Want kijk, als hij nou geen verstand hebt van God en goddelijke zaken, als hij niet van de Heere geleerd bent, laat ik het zo eens zeggen, breng je enkel verwoesting. En dan meen je de Bijbel te kunnen interpreteren en het is altijd vals. Want van nature zijn we allemaal biblicisten. Dan ga je letterlijk te werk, niet geestelijk. Er staan wel letterlijke dingen in de Bijbel. Maar als je als een biblicist te werk gaat, een mens van nature verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. En zulke mensen bezetten in onze dagen het voor aangestoelte van de kerken en de preekstoelen. Zit er vol van. Allemaal rijke jongelingskerken. En ik spreek in tegenwoordigheid God, zo dat het niet meer zomaar een hoogmoedige beschuldiging van mijn zijde. Absoluut niet. Ik heb u vaak gezegd, de tijd waarin we nu leven is erger kerkelijk gezien als de tijd van voor de reformatie. Dat is absoluut de waarheid. Er is zo'n afwijking van de leer van Christus. Het is ongelooflijk gewoon. En dat ga je zien als de Heer je ogen opent. He? Want voorheen zag je dat niet. Hè? Dat zie je niet. Je verstand is verduisterd en je denkt dat het een mens leeft van nature in een droomwereld, ook aangaande de leer, wat Gods woord leert. Hè? Het is nog een voorrecht, kinderen, als je een sprekend geweten hebt. Hè? Als je kwaad doet, dat je een slag in je geweten krijgt. Dat is nog een voorrecht. Dat is nog een groot goed. Dat kun je niet mee voor God verschijnen. Want hè, je geweten moet vernieuwd worden. Je hart moet vernieuwd worden. Je moet hartvernieuwende genade ontvangen. Hè? Christus moet zich aan je openbaren. En dat doet hij door de prediking van het evangelie. Van wet en evangelie. Hè? De wet maakt plaats voor het evangelie. Hè? Van nature zitten we om de kennis van Christus heel niet verlegen. Want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. We hebben lust om de wereld te dienen, om ons vlees te strelen. En dan gaan we als blinde schapen over die brede weg des verderfs, hollende naar het eeuwige verderf. En als de Heere, toen ik daar over die brede weg plankgas reed, toen heb de Heere me gearresteerd. Ja, dat is toch een eeuwig wonder. Tegenwoordig dan kan je daar zelf toe besluiten. Dan neem je een besluit om te geloven. Dat is ook de reformatorische prediking, dikwijls. Je moet het aannemen. Ja, ja. Maar dat kan alleen, geliefde, als het je uit een hemel geschonken wordt. En dan zeggen de velen, het voorwerpelijke woord, dat is al een geschenk, dat is zeker een geschenk, maar dat geschenk moet toegepast worden. Moet je daadwerkelijk, het moet geadresseerd je geschonken worden. En daar kun je het niet op afwachten, want je gaat door eigen schuld verloren, hoor. Schenking of geen schenking. He, want dan zal de Heere zeggen, gij hebt niet gewild wat ik koning over u zijn zou. Maar als hij behouden mag worden, dan is dat eeuwige ontferming van God. Ja, dat werkt altijd vijandschap. Kijk maar naar die lieden in de wijngaard. die ochtends vroeg om 6 uur geroepen waren in de wijngaard. We hebben het aan tafel hebben we het opgelezen. Die hadden heel de dag gearbeid, de hitte van de zon verdragen. Zweetdruppels hadden ze de aardkorst doorweekt. En die om ter 11 uur gehuurd waren, die kregen hetzelfde loon. Die werden eerst uitbetaald, want die heer des huizes die zei, laat eerst de laatste komen, want de laatste die zullen de eerste zijn en de eerste zullen de laatste zijn. En toen werden degenen die de hele dag gearbeid hadden, vergramd. Ze werden met wrevel vervuld. Omdat ze hetzelfde loon kregen als degene die maar een uur in de wijngaard hadden gearbeid en het gereedschap hadden opgeruimd, die kregen ook 1 penning. Net als hun. Er ontstaat altijd vijandschap als God vrije genade laat gelden. Ja, weet je waarom? Een mens wil uitbetaald krijgen naar loon. Nou, dat zou je krijgen, mens. Dat zou je krijgen. Want de zonde... De zonde doen we niet gratis. Die betaalt God uit naar loon. Maar God betaalt zijn volk uit naar de genade. Die ter 11 uren geroepen waren, die hebben niet naar die penning gekeken. Maar dat was pure genade. He? Ze hebben naar hun Heer gekeken. He? En weet je wat ze in zijn ogen lazen? De Vader zelf heeft u lief. Ja. Dan wordt alles genadeloon. He? Weet je wat de genadeloon van Gods knechten is? De bekering van zondaren. Dat is het genadeloon. En dan gaat de Heere zegelen. Aan je bediening gaat hij zegelen hechten. Ja, en dat doet de Heere nog. En daarin verheerlijkt hij zijn eigen lieve naam. Geliefde, we hebben u vanmorgen, hebben we u gezegd, gepredikt, hè, dat fundamentele, waarachtige kenmerk, dat Gods ware kinderen zich op grond van Gods woord, als ze zouden dwalen, op grond van Gods woord zich laten overtuigen. Als dat niet de case is, als dat niet meer, hè, als zielen volharden in hun eigen gedachten, in hun eigen meningen, hè, terwijl het woord van God daarin duidelijk is, dan hebben we te maken met huichelaars. Dat is heel eenvoudig. Tegenwoordig wordt iedereen de vrijheid des gewetens ten aanzien van vaccinatie, ten aanzien van gebruik van voorbehoedsmiddelen, overal met ten aanzien van verzekers, allemaal vrijheid van het geweten.
En hele hordes gaan er zo aan het avondmaal. Er wordt geen tucht uitgeoefend. Hè? Ik heb eens een dominee horen zeggen, die was al 40 jaar in het ambt. Hij zegt, ik heb nog nooit een tuchtgeval meegemaakt. Nou, dan kon je wel eens een gruwelijke valsarts zijn. Want toen Van der Groe in Kralingen kwam, zetten die gelijk 13 mensen onder de tucht. En ze doen net of dat we in betere tijden leven. Nou, forget it, forget it. De tijd is 1000 keer slechter geworden. Ja, die tijd niet. He, maar de prediking, de huidige prediking is debet, he, dat de kerken down gaan. Absolute waarheid. Ik spreek in tegenwoordigheid Gods. Men is afgeweken, massaal dominees zijn gaan studeren, menende dat ze een roeping hebben of niet. Want ik hoor vele dominees spreken over een roeping. Ja, ze hadden er zo'n liefde voor. Mens, gaat aardappels schillen of schoenen verkopen of weet ik wat je doet. Blijf uit dat ambt. Weet je wat Spurgeon zegt? Je moet alles doen om uit het ambt te blijven. Want dan zal blijken of God je erin zet. Hm? Net als Jona. Kreeg een beroep naar Nineveh. Stond in de krant. Te Jeruzalem. Declined. Jona bedankte. Hij zegt, ga eerst op vakantie met Tarsus. Hm? En daar worden nou emmers met vuil overgestort. Jona, de ongehoorzame profeet. Ja, ja. Nou, je mocht willen dat je Jona was, want er was een geroepen profeet van God. Er was een bekeerde knecht van de Here. Er zijn geen Jonas meer. He, daarom worden de Ninevieten niet meer bekeerd. Hm? Menselijk gesproken hoor, menselijk gesproken, want de Heer die kan er zo een verwekken. He, die stuurt hem naar Nineveh, naar het huidige Nineveh. Wat is Nineveh? Dat is de wereld. He, dat is de wereld vol afgoderij. He, dat zijn... He, dat is Amsterdam en Rotterdam, Toronto, noem maar op, New York. Maar je moet rekenen mensen, als de Heer eentje verwaardigt en die gort je aan met kracht uit een hoge, dan kom je in de krant, niet geëerd, maar belasterd. Tuurlijk. Doen ze in onze dagen ook. Jona en Simpson, dat is altijd het mikpunt van de godsdienst. Ja, want de godsdienst die heeft principes. Hè? De godsdienst heeft principes. Meer hebben ze niet. Ze hebben alleen maar principes. Maar Gods volk heeft geen principes. Gods volk heeft geloof. Hm? En als je geloof hebt, dan leef je overeenkomstig de wet Gods. En veel meer dan dat. Veel meer dan dat. Want het einde van het gebod is liefde. Uit de reinheid. Hè? En de liefde kan de dwaling niet verdragen. De liefde verdraagt niet dat de leer van Christus in discrediet gebracht wordt. Dat verdraagt de liefde niet. Je kan nog zo'n zachtmoedig kind van God ontmoeten. Ik heb u al ooit eens gezegd, Gods kinderen hebben de zachtmoedigheid van Christus in de toerekening. Want op zichzelf genomen zijn Gods kinderen zo zachtmoedig niet. Leer van mij dat ik het ben voor u. Ik heb het u geleerd. Hè. En dat is ook vruchtbaar hoor. Want als dat inslaat, dan breekt het hart. Hm? En dan zijn Gods kinderen, hè? Ook de scherpste staalborstels, die zijn zo zachtmoedig, gelijk Christus zachtmoedig was. Hm? Maar niet ten koste van de waarheid. Kijk, dat moet ik altijd maar weer herhalen. Dat ze denken dat Christus en dat zijn knechten zachtmoedig zijn ten koste van de waarheid. Dat is niet zo. Dat is een grove ketterij des duivels. Hm? Je kan ze belasteren, we zijn het schapen, slachtschapen Christi, hè? Doe je best, schrijf kranten vol, dan heb je de helft nog niet gezegd. Het is veel erger. Maar als je de leer van Christus aantast, dan zijn het leeuwen. Als je het recht legt tenminste. Want er zijn ook Elies in onze dagen, het barst van de Elies in onze dagen. Hè? Melanchthon, dat was zo'n Elie, zo'n slap Janus. Ik ga Melanchthon niet vernederen, maar het was wel een slap Janus. Daar heb Calvijn zich ook gruwelijk aan geërgerd, aan die Melanchthon. Dat moest dan de opvolger van Luther heten. Nou, hij kon niet in de schaduw. Dat heb Luther ook eigenlijk niet goed gezien. Hoor. Maar weet je wat het in die dagen was? Luther werd ook hels bestreden. Die had ook vele tegenstanders. En als je dan denkt dat je nog een medestander hebt, en dan ga je die een beetje overwaarderen. Dat is ook niet goed natuurlijk, hè, want... Dat heeft de Heer Jezus zijn discipelen niet gedaan, overgewaardeerd. Ja, moet u een voorbeeld? Als Petrus uitroept ten aanzien van het lijden van Christus, zegt hij, Heer, het zal u geen zins geschieden. Dat zegt de Heer Jezus. Gaat achter mij, Satanas. Want gij verzint de dingen die dus mensen zijn, niet die dingen die God zijn. De Heer heeft zijn discipelen niet overgewaardeerd. Hè, maar als ze in de nood en dood verkeerden, heeft hij zich opgebeurd, vertroost, toegesproken. Hè, naar hun hart gesproken, naar het hart van Jeruzalem. Alles moet zijn tijd en plaats hebben. En dat geschiet door de prediking. En de Heer weet precies welke ziel dat nodig heeft. Welke ziel een bestraffing nodig heeft. En welke ziel een vertroosting nodig heeft. Of beide. Dat weet de Heer op het allervolmaakst. En als je daar met je vingers tussen gaat zitten. We hebben het woord te preken. Onversneden, onvervalst. Hè? Wie is daartoe bekwaam? Die de Heer bekeerd, geroepen en bekwaam gemaakt heeft. Niemand anders. Niemand anders. Onze bekwaamheid is uit God. En er was Paulus zoon. Paulus was, kijk, tegenwoordig zoeken ze het in de gaven. Als je nou een gave hebt. Nou, Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. Paulus zelf was geen redenaar. Want zijn reden was verachtelijk. Het ging allemaal, dan zeggen ze, nou, is dat die Paulus? Is dat die grote apostel? Zijn brieven zijn wel krachtig, want als we zijn brieven lezen. He, dan zit het vuur des geestes erin. Maar ook in zijn preken. Het was wel krachtig door de Heilige Geest. Maar het was geen vloeiende reden. Paulus die sprak niet als een vloeiende redenaar. Daar ziet God ook niet op. Op al die vloeiende redenaars. Die het allemaal zo geleerd kunnen zeggen. Want het zijn ook allemaal lege woorden. Het zijn ook allemaal lege woorden. Het ziet op de geest en op de kracht. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Wat ondervind je daar nou van? Hè? Ja, u zegt ten aanzien van die oude mensleer. Hè, u preekt vaak dat Gods volk die oude mens niet meer heeft. Maar ik heb kinderen Gods gesproken die zeggen, maar het lijkt er niet op in mijn leven. Want het lijkt wel of die oude mens regeert. U moet zich aan het woord houden. Als Gods woord ons betere dingen verkondigt als wij ervaren, dan moet u zich aan Gods woord houden. Want wat je ervaart, dat kan het tegenovergestelde zijn als de waarheid Gods. Gods volk moet dikwijls het tegenovergestelde inleven. Dat ze door God gerechtvaardigd zijn, terwijl Rutherford zegt, mijn hart is een kooi van onreine vogelen. Dat doet de Heer, dat laat de Heer toe. Om je maar te vernederen. Die scherpe doorn bij Paulus in het vlees. Hè, soms heeft Gods volk er wel 1000. Om je maar te vernederen. Om je maar te vernederen. Om je maar in de laagte te brengen. Om je maar Christus gelijkvormig te maken. Daar is het allemaal voor. En dan moet je veel lasteringen ondergaan. Hè, een goed krijgsknecht van Jezus Christus draagt verdrukkingen. Die moet door alle worstelingen heen worstelen. Ja. Die moet als een vis tegen de stroom inzwemmen. En daar hebben we ook, we hebben het u vanmorgen gepredikt, die hele hetze van die vaccinatie, het wetticisme erin, en het duivelse erin. Als ik u nou predik dat vaccinaties afkomstig zijn, ik heb het ook nog geweten, maar ik predik het u, want het is waar. Die afkomstig zijn van geaborteerde foetussen. Welke christen durfde daar nog gebruik van te maken? Moet je mij eens vertellen. Die moeten onder de tucht. Dat moeten ook de predikanten moeten dat van de kansel verkondigen. Dus mensen, als je gebruik maakt van vaccinaties, dan ben je medeplichtig aan abortusmoord. Dat moet luid en duidelijk verkondigd worden. Dan hoef je het voor de rest, hè, er komt nog veel bij. De wereldse klokkenluiders die maken bekend, die maken de wereld bekend, hoe gevaarlijk, vergiftig vaccins zijn. Ik zou je vertellen, het is ontworpen in onze dagen, de vaccins worden nou zo gemaakt dat ze mensen compleet veranderen. Geloof ik niet, moet je zelf weten, maar het is de waarheid. Daar is het de elite om begonnen, om de mens te veranderen. Geestesveranderingen, we leven in tijden van geestesveranderingen. Dominees die vroeger recht gepreekt hebben, die nou een valse leer verkondigen, noem maar een voorbeeld. Er zijn massa's beleiders waar je geen enkel godsdienstig gesprek mee kan hebben, omdat ze niet meer te bereiken zijn, niet meer te bereiken, geen geweten meer, en maar doorgaan met kerkjes spelen, en maar doorgaan met die refo-ideologie. Mens, je gaat ermee naar de verdoemenis. moet je ernstig waarschuwen. Het gaat om een levend geloof. Het gaat om het geloof in Christus. Het gaat om het in Christus zijn. Om in hem bevonden te worden. Om in die leer van Christus geworteld te zijn. Om in die leer van Christus. En dat weet je. Wij weten het. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Omdat we de broeders lief hebben. Dat weet Gods volk. Daar is ze bij geweest. Ze hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En wat wordt er nou? Wat Gods volk leert, wat Gods woord leert als een punt des tijds wordt in onze dagen uitgerekt en als een proces geleerd. Daar heb je nou Rome. Daar heb je nou Rome. Dan zeggen ze, ja, langzaam gaan onze ogen open en ze kunnen tot hun dood toe slapen. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. En dat is een verdoemde zonde, denk er goed om. Want als de Heere zich aan de ziel openbaart, dan kan je ten dele, daar is een opwas in de kennis van Christus, dat is absolute waarheid. En bij de een gaat dat sneller dan bij de andere, dat is ook absolute waarheid. Maar van de kleine zegt Christus, dat ze in hem, dat ze zijn stem kennen en een vreemde geenszins zullen volgen. Dus die kleintjes hebben ook onderscheid wat waar en vals is. En daar gaat het me nou om, daar gaat het me nou om, want daar gaat het om. Die kennen het onderscheid tussen een valse prediking en een rechte prediking. Dat zegt Christus zelf hoor, dat zijn niet mijn woorden. Ze zullen een vreemde geenszins volgen. En die kleintjes, hè, die jongelingen, die zuigelingen, die jongelingen, die vaders in de genade, die hebben alle een waarachtig kenmerk gemeen dat ze zich laten overtuigen door Gods woord. Want dat woord, dat is hun leven. En als dat niet het geval is, ik heb vele afgescheiden predikanten die volharden in die leer van Comrie. En dan leert toch het woord dat je God niet hebt. Dat je God niet hebt, want kijk, Comrie heeft ook andere dingen gepredikt. In onze dagen komen ze niet meer verder als de dwaling van Comrie. Vat je dat nou? Vat je nou? Begrijp je wat ik zeg? Er hebben sommige oudvaders hebben dwalingen gepredikt. Maar ze leerden ook, hè? Comrie was een dokter in de filosofie, had hij dat maar nooit geworden, want dan had Comrie die embryotheologie nooit in de wereld geholpen. Never, nooit niet. Nee hoor, nee hoor. Dominee Comrie was zuiver, maar dokter Comrie, vals. En als je dat niet durft te prediken, nou, dan ben je niet bekwaam tot het koninkrijk gods, want dan sla je altijd maar je de hand aan de ploeg om achterom te kijken wat mensen er toch wel niet van zouden zeggen, wat je nu predikt. De dominees zijn doodsbang geworden in onze dagen. Doodsbang. Ze durven niks meer te zeggen in het publiek. En als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. Dan gaan ze bij hopen naar het inentingsbureau. Dan gaan ze bij hopen naar de voorbehoedsmiddelenpraktijken. En noem al maar op, dan gaan ze bij hopen naar de verzekeringsbank. Want als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. Dat is er ook een bewijs van, dat de prediking ontbloot is van de leer waarmee de kerk staat of valt. En dan heb ik het niet over een dogma, want dat is een levende leer. Daar leven Gods kinderen uit. Uit die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Uit die God die de goddeloze rechtvaardigt, daar leven ze uit, dat is hun leven. Jezus die mijn leven is. En als de Heer zijn aangezicht verbergt, weet je, de Gods ware volk die loopt te kermen, dag bij dag. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En geliefde, ik heb dat al gezegd, maar het is... alles heeft een wettische kant, alles heeft een wettige kant en een wettische kant. Als je hele leven principieel tegen vaccinatie bent of geweest, dan dat is wel. Ik zeg niet dat dat verkeerd is op zich, maar als je je niet bekeert, dan zal je met al je Bijbelse principes vergaan. De engelen in de hemel die juichen als er een gevallen zondaar zich tot God bekeert. Meer dan de 99 principiële rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. En je kunt dus Laat ik het zo eens zeggen, het is een hele verkeerde uitdrukking natuurlijk, maar ik hoop dat je het verstaat. Je kunt beter in de zonde van de vaccinatie gevallen zijn en je als een verloren zoon of dochter tot God bekeren, dan als je als een oudste zoon principieel tegen vaccinatie bent en de bekering niet voor nodig hebt. Want God wil genade verheerlijken aan verloren zondaren. En dat zijn allemaal doodschuldige zondaren. Die hebben zich aan alles vergrepen. Maar als de zulke zich bekeren, dan juicht de hemel. Dan juicht de hemel. Dat is nou, en daarom is het zo'n heerlijke boodschap. Dat evangelie van vrije genade. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, gij die uw goed met hoeren en tollenaar hebt doorgebracht. Kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijs. Wijn en melk. Het is zo onvoorwaardelijk. Maar voor verloren zondaren. Niet voor farizeeërs. Want die stuurt de Heer ledig weder. Maar die dorst heeft komen. Hoe komt die? De prediking. Christus. Die openbaart zich als dat gepredikt wordt. Als bijvoorbeeld gepredikt wordt over de tekst. Kom herwaart tot mij. Gij die vermoeid en belast zijt. Dan komt Christus met die prediking tot de zondaar. Al heel dat gedrijf, dat Arminiaanse gedrijf. Vlucht naar Christus en zo. Nou, een zondaar die in zijn verdoemenis zit. Die heeft niet meer te vluchten. Ik wou vluchten, maar kon nergens meer heen. Daar de dood voorhanden scheen. Daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Kijk, dan wordt het een afgesneden zaak. God doet een afgesneden zaak op aarde. En dan heb je geen benen meer om te lopen. Want dan word je gewaar die strik des duivels. Die macht des duivels. Die heerschappij des duivels. Dan word je gewaar dat je eigen daar moed en vrijwillig aan hebt overgegeven. Dan word je gewaar dat je moed en vrijwillig uit het beeld Gods bent gestapt. Dat je een vijand van God bent geworden. Dat je niet in het woord gebleven bent. Moet een mens leren. Het is absoluut noodzakelijk. Want vijanden worden met God verzoend. Daartoe is Christus gezonden. Er was niemand die naar hem gevraagd heeft. Geen farizeeër, niemand. Maar al zo lief heb God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Dat is gauw gezegd, hè, die in hem gelooft. Maar dat is het onmogelijkste voor een mens wat er is. Om in Christus te geloven. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Anders zal een mens met al zijn mondbelijdenissen voor eeuwig buitengesloten worden. Want wat is in Christus geloven? Dan ben je der wet gestorven. En als je der wet niet gestorven bent, zou je nooit geloven. Maar oude mens die zoekt het altijd maar in de werken. Met het geloof op de lippen. Met het evangelie op de lippen. Met de liefde in zijn vaandel. Hij zoekt het allemaal in de werken der wet. We kennen niet anders van nature. Ja, maar dat is een verdoemelijke staat. Hoor. Dat is een verdoemelijke staat. Daarin ben je geen slachtoffer, mens. God zoekt schuldenaars. Doodschuldige zondaren. Die zijn het voorwerp van zijn eeuwige liefde. En als je in de zonde van vaccinatie gevallen bent, dan kom ik naast je zitten. En als je dan die schuld mag eigenen, dan is vergeving, dan is er bij de Heer veel vergeving. Absolute waarheid. Maar als je jezelf rechtvaardigt, zoals de SGP dat al vanaf de oprichting van die partij doet, zelfrechtvaardiging. Je hoort ze nooit over het woord schuld. Misschien hebben ze het schuld. Nou joh, ik hoor ze er nooit over. Dus ik weet niet of een andere oren hebt. Maar dan gaat het ook met de praktijk van het berouw. Als Petrus gezegd had. Als hij van Petrus leest dat hij naar buiten ging toen hij zijn meester verloofd had. Hè, en weende bitterlijk. God ziet naar die praktijk, naar de berouwende praktijk. Niet wat je met je lippen beleidt. Van ja, we zijn allemaal zondaar en schuldenaar. En nochtans je eigen gerechtigheid handhaven. Dus God zoekt geen principes, maar bekering. Daar gaat het over. Bekering. Bekeert u. Want waarom zult gij sterven, o huis Israëls? Maar zeggen bekeerd te zijn en nooit in de schuld gekomen zijn met je Adamsbestaan. Hè, dus als een mens die zich volvaccineert. Zulke bekering is van de duivel. Ik geloof niet in bekeerde, gevaccineerde beleiders die zich op grond van Gods woord niet laten overtuigen. Daar geloof ik niet in, want dat verwerpt Gods woord op elke bladzij. Op elke bladzij wordt er geen vrijheid op, als er staat van en ieder zij in zijn gemoed ten volle verzekerd, dan geldt dat alleen Gods verzoende volk en niemand anders. Want een mens van nature, een godsdienstig mens van nature, heb geen vernield geweten, daar geldt dat niet voor, omdat hij dan zijn geweten misbruikt met uit de Bijbel geplukte teksten. Daar is niks van God bij. Dat zijn allemaal werken der wet. Zonder geloof, hè, wat uit het geloof niet is, is zonde. Ook als je principieel tegen vaccineren bent en je bent geen kind van God, dan doe je niks anders als zondebedrijf. Dus dan maar wel vaccineren, kijk, dat is nou de verdoemde godsdienst. Hè? Die zeggen nou ja, hè, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, dus dan maar wel. Nou, dat is ook een verdoemelijke zonde, dus daar ga je ook mee verloren. Mens, je mag niet onbekeerd zijn. Je hebt geen enkel recht om onbekeerd te zijn. God maakt geen uitzondering voor onbekeerde mensen. Van nou ja, omdat je onbekeerd bent, dan sta ik het toe. Dat heeft Mozes gedaan. Die heeft die onbekeerde, maar de Heer Jezus, die spreekt dat geslacht van de Farizeeën aan. Mozes hebt u Farizeeën, die Christus verwerpt, hebben scheidbrief gegeven. Vanwege de hardigheid uw harten. Overgegeven betekent dat. Mozes wist het wel hoor, die een scheidbrief gaf. Overgegeven. Die hebben de leer van Christus verlaten. Moed en vrijwillig. Nou, hier heb je scheidbrief voor eeuwig verloren. Zo. En dat hanteren ze tegenwoordig. Dat doet die kranendonk, die huichelaar. Die gebruikt zulke zaken om zijn godsdienst glad te strijken. Nou ja, mannen. Ik zou zeggen, ga ermee door. Ik misgun je geen ingebeelde zegen. Met al je zogenaamde geleerden. Maar kijk, dat moet je ook opmerken. Een onbekeerde die een dokterstitel voor zijn naam heeft staan. Ingenieur, professor. Die spreken kinderachtige taal. Ja. Je moet dat leren verstaan. Dat kan een kind die de Heere vreest, kan die er zo doorheen prikken. Want die mist die geheiligde kennis. En als hij de geheiligde kennis mist, dan zeg je feitelijk niks. Er worden boeken gevuld en dan zeg je van nou, wat staat er nou eigenlijk in? Niks. Niks. Niks wezenlijks. Het papier is zo geduldig. Hè? Krant. Het RD is pure commercie. Mensen hebben het gewoon niet in de peiling. Gewoon niet in de peiling. Pure commercie. Of het waar is, half waar is. Maakt niet uit, breng geld op. Mensen geloven het, ik heb u gezegd. Mensen, wat ze vandaag aan berichten lezen, zijn ze morgen weer vergeten. Ook al staat er een compleet tegenovergestelde berichtgeving in de krant. Het is nou met die afzetting van die Egyptische president, hè, die puppet van Obama, die is afgezet door het volk. In het begin, toen die aangesteld was, sprak het RD daar positief over, notabene. Het was een voorganger van de Moslim Brotherhood. Hè, die fanatieke tak van de moslims. Dus de man is nou afgezet en dan praten ze daar weer mee. Het volk, ja, het volk heeft die man afgezet. Dan moet je er toch wel een potje van maken, zegt Kranendonk. Maar toen die aangesteld was, toen sprak hij dus positief over. Zulke huichelaars zijn dat. Het maakt niet uit, want het brengt geld op. Begrijp je? Mensen zijn het al lang vergeten wat er geschreven is ten tijde van die installatie van Morsi. Maar nou die afgezet is, en dan lezen ze. Dan lezen ze, ja het is slecht. Geïsoleerd, dan lezen ze geïsoleerd. En morgen ben je het weer vergeten. En dat brengt honderden miljoenen dollars op in de wereld. Aan de stommigheid. Aan de goedgelovigheid. Maar als je van God geleerd bent, dan geloof je zo direct alles maar niet. En dan ga je op onderzoek uit. Dat is ook een verracht, ik heb je vanmorgen gezegd. Gods vare volk laat zich op grond van Gods woord overtuigen. Dan moet het dat wel zijn, moet het Gods woord wel zijn. Hè? En niet wat jij erover denkt, of wat jij erin legt. Waarmee je een kind van God denkt te kunnen overtuigen. Nee. Toen Paulus Petrus bestrafte, kwam daar Gods geest ermee. Kijk, daar, als het van de Heer is, komt de Heer erin mee. Hè? Dat betekent niet
dat iedereen daar maar voor buigt, hè, want dat zit je aan Hymenaeus en Alexander. Die bleven lasteren. Toen had Paulus onder de tucht gezet en aan de Satan overgegeven. Wat betekent dat? Die kregen de kanker. Ik heb vele mensen aan de kanker zien sterven omdat ze God gelasterd hebben, omdat ze het werk van God hebben aangetast. Er kwam eens een man bij ome Jan, die kwam om vergeving vragen. Maar ome Jan zegt, heb je het werk van God aangetast? Ja, zegt hij. En de volgende dag dreef hij in het kanaal. Daar is God onbarmhartig in. Denk er goed om. Als je de brutaliteit overhoop haalt, om te gaan zeggen, kaalkop, ga op, heimelijk of openbaar, dan weet God je te vinden. Dan weet God je te vinden, zo waarachtig als de Heer leeft. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Paulus noemde vaak man en paard, dat deed de Heer Jezus ook. He? Zegt die Herodes, zegt die vos, he? Zegt die, zei die publiek. En de SGP die ontving Rutte, he? Die pro-abortusman, die op gelijke voet staat met Hitler, die ontvingen ze met eer. Kun je nagaan hoe ver we weg zijn, hè? De vrouw van Van der Staaij die kreeg een omhelzing van Rutte. Nou, ik zou me niet zeggen. Wat een blinde, afvallige, verraderlijke beweging. En alle kerken hangen die SGP aan. Al die dominees die hangen de SGP aan. Er waren de 20% tegen dat dubbelbesluit. En ze worden gewoon bijgepraat en ze blijven lid. Er is er niet één die God vreest. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Anders laat je eigenlijk niet zo inpakken. Toen die dominees schreven, tegenschreven, dat het RD, die pausverheerlijkende video's op dat RD digitaal heb geplaatst en in de krant. Toen maakten ze protest en ze worden uitgenodigd in Apeldoorn. En ze gaan betoverd naar huis. Nou, dan mag je toch echt wel afvragen of dat die dominees genade kennen. Want een kind van God laat zijn eigen zoon niet betoveren. Denk er goed om. Dat kan voor een ogenblik. Maar Paulus liet zich niet onder de macht van anderen brengen. Omdat hij een dienst krijgt van Jezus Christus was. Een geroepen dienst krijgt. Hij paste het woord niet voor een titel of jota aan. Never niet en nooit niet. Kijk, en daar gaat het om in onze dagen. Dat aanpassen, dat eindeloos aanpassen. Hè, het woord van God aanpassen naar de omstandigheden. Dan zeggen ze de tijden veranderen en ondertussen kunnen ze Gods woord aanpassen. Maar als je Gods woord aan het aanpassen bent, dan ben je een verdoemde bastaard. Dan kan je beter een verloren zoon wezen die ze goed in, met hoeren en tollenaren doorbrengt en later tot bekering komt, als dat je die leer van Christus aan het vervalsen bent. Want daarvoor is eigenlijk geen vergeving. Als je gewaarschuwd bent en je buigt er niet voor, dan wordt de tijd toegesloten. Ja, want dat noemt Gods woord, hè, opzettelijke zonde. En opzettelijke zonde, dat is gericht tegen de waarheid, tegen de leer van Christus. Als je daar opzettelijk mee bezig bent, dan kom je in het terrein van de zonde tegen de Heilige Geest. Kan niet meer vergeven worden. Nee, ik moet de volle raad God spreken. En dat moet ik ook preken. Ja. Yeah. En velen bepalen hun standpunt op grond van de generale opinie. Dan heb je zo'n van God vervloekte pol. Staat er op RD digitaal. En er staan de meest goddeloze en godslasterende vragen. En er staat er eens of mee eens. De Heere weet ze te vinden hoor, die dat doen. En de Heere weet ook die dominees te vinden die daar niet tegen protesteren. Publiek! Je kan niet meer achter het Reformatorisch Dagblad staan. Het is een van God vervloekte krant. Dat geldt ook voor de SGP. God kijkt niet naar namen. God kijkt niet naar gereformeerde namen. Hij kijkt naar of het waarheid in het binnenste is. En als het waarheid in het binnenste is, dan ga je tegen al deze ongerechtigheid getuigen. Dan ga je tegen al die aanslagen die op de leer van Christus worden gepleegd, ga je getuigen. Het kan niet anders. En Gods volk wil niet anders. Niet als een wet die niet wet is, maar wel met de scherpte van het woord. Zoals Paulus zegt, Hymenaeus en Alexander overgegeven aan de Satan. Ik heb het nooit in mijn leven meegemaakt dat een dominee dat soort tucht
over iemand voltrok. Een kerkraad die de sleutelen des hemels zijn toebetrouwd. Hè, gaat allemaal door. Het gaat allemaal door. Hè, als een briesend paard. Maar het moet eindelijk sneven. Dus de maat der zonde moest volgezondigd worden. Hè, en Farao kwam met heel zijn leger om in de Rode Zee. En dan zie ik dat refedom gaan. Heere, gedenk nog des ontfermens. Want Gods volk is zo gemarginaliseerd als een hutje in de komkommerhof. En daar komt God niet tekort aan hoor. Begrijp me goed. He? Maar ze staan allemaal zwart met de rug tegen de muur. Begrijp je dat? Versta je wat ik zeg? He? Ze hebben de massa, nou ja, deed ook niks, de massa tegen. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Aangaande gat, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Maar dan moet je nou niet denken dat Gods volk altijd maar zo met het hoofd naar boven gericht is. Hoor. Dat moet je nou echt niet denken hoor. Die Heman, dat was een doodbrakend kind van God. Die moest er altijd maar diep door. Asaf. Ken je Asaf? He? De goddelozen hebben altijd voorspoed, zegt hij. Die kunnen met vakantie, die kunnen alles regelen. Het lijkt wel of ze alles ter beschikking hebben. En ik heb altijd banden tot mijn dood. En die goddelozen hebben dat niet. Die goddeloze christenen, bedoelde die. Dat refedom, hè? Dat vakantiegaande refedom. Totdat ik op hun einde merkte. Ja, daar heb je het nou. Gods volk, je krijgt geen twee hemels. Tante Lene zei het vaak, we krijgen geen twee hemels. Nee, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar het goede moet en de Heere die houdt er een leger op na. Een leger soldaten. Christus is de aanvoerder. Bunyan hebt het ook mooi getekend. In de geestelijke strijd, de heilige oorlog. Dat wordt in onze dagen, wordt dat nauwelijks meer gekend. God roept zijn volk in het strijdperk van het leven. En dan worden ze bewapend met de wapenrusting Gods. Ja, dan krijgen ze een zwaard in de hand. De meesten weten het niet te hanteren, net als Petrus. En dan sla je hem er oren af. Ja, je moet toch geen oren afslaan. Waar worden er nou geestelijke wapens, waar wordt dat nou voor gebruikt? Een tweesnijdend scherp zwaard. Dus de slag naar voren is raak en de slag naar achter is raak. Tweesnijdend, dat wil dat zeggen. Dat kan dood en verderf zaaien, maar het kan ook tot leven wezen. Want als hij afgesneden wordt van de eerste adem, dat is noodzakelijk, dan denk je dat het je eeuwige dood is. En als hij dan ingeënt wordt door het eeuwige wonder in Christus, in die ware wijnstok, dan is het tot je eeuwig geluk. Dus laat je door dat zwaard des geestes behandelen. Maar meestal is dat zwaard des geestes gericht tot de goddeloze, want er ging een scherp zwaard uit zijn mond. Hè? En de Heere maakt zich op, want deze wereld die zal aanstonds vergaan, geliefde gemeente. Die zal aanstonds vergaan. En dan komt de Heere ten oordeel. De Heere komt ten gerichte. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan heb je altijd Gods volk lopen te benauwen. Dan heb je het nooit opgenomen voor de leer van Christus. Nooit. Je hebt altijd stilgezwegen. Je hebt iedereen in zijn waarde gelaten. Hè? Je hebt homofiele geaardheid. Heb je over de bol gestreken. Je hebt net als Van der Vlies heb je huiskamers, homo-huiskamers geopend. En dan sta je ermee voor die blanke troon. En dan komt die tekst. Daar gaat God zijn woord oplezen. Den hoereders die bij mannen leggen, de mensen die voor de leugenaars, de mijn edigen, die zullen verdoemd worden. God maakt geen onderscheid hoor. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. God is geen sentimenteel wezen. Laat dat eens goed benadrukken. Hij is in Christus barmhartig. Oneindig barmhartig. Daarin verandert hij ook nooit. Dan is hij onveranderlijk in zijn liefde. En dikwijls als Gods volk naar de inleving des harten of naar de uitlevende daden, dan verwacht ze een eeuwige slag. En dan worden ze gestraft met de eeuwige liefde Gods. Ja, ik weet niet of je het verstaat. De Heere straft zijn kinderen dikwijls met de liefde. Maar is alleen Gods volk een privilege voor Gods volk. Maar weer terug, hè. Geen standpunten religie. Gods volk houdt vast aan het onvervalste woord van God. Hè, want daarin is het bevestigd geworden door de Heilige Geest der belofte. En als je nou een kerkleer aanhangt, dan is het toch te betwijfelen of dat je ooit genade hebt ontvangen. Want een kerkleer kan volledig in strijd zijn met Gods woord. Dan moet je onderzoeken. En als je een kind, als je een waarachtig levend kind van God bent, de levende levenden, die zullen u loven gelijk ik heden doe. Dan ga je de dingen onderzoeken. En als het niet klopt in je kerk, dan ga je dat tegengetuigen. En als je het niet doet, die zonde is dan op uw hoofd. Met welke naam, of je nou ouderling bent, of dat je 40 jaar ouderling bent, daar kijkt God niet naar. Dan zal God je weten te vinden. Wie van Gods woord afwijkt en zich niet laat overtuigen van zijn dwalingen en van zijn afwijkingen, door datzelfde woord, hè, die overtreedt en doet de leugen en de waarheid is in hem niet. Dat luistert zeer nauw. En toch is dat geen wettisch leven, absoluut niet. Want als je in Christus, als je bij de genade volhardt, hè, dan ondervindt Gods volk dagelijkse vergeving. Ja, ja, zeker. Kijk, waarom wordt het in onze dagen zo versentimentaliseerd? Omdat men niet van dagelijkse bekering leeft. Omdat men niet van dagelijkse genade leeft. Omdat men dat manna wil opslaan. Dan kruipen de wormen eruit. Dat is eigen gerechtigheid. Daar heb je de kerk van vandaag. Hè? En dat zeg ik absoluut niet uit de hoogte. Want wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen. Maar Gods volk leeft uit de leer van Christus. Dat is een levend bedienende leer. Een levendmakende leer. Gun leven aan mijn ziel. Daar heb je de leer van Christus. Dan looft mijn mond, uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. De leer van Christus kan in der eeuwigheid niet van Christus gescheiden worden. En zonder in die leer te blijven is zalig worden onmogelijk. Dat is niet mogelijk. Dat is absoluut niet mogelijk. Als je niet gelooft in de drie eenheid, kan je niet zalig worden. Die Jehovah's getuigen die leren dat de Heilige Geest een kracht is, geen goddelijk persoon. Die kunnen niet zalig worden als ze zich niet bekeren van die van God vervloekte leer van die Jehovah's getuigen. Dat zijn maar een paar dingen. Maar de leer van Christus is geen dode dogma, hè, bestaande uit dode leerstukken. Nee, dat laten we over naar de dode Calvinisten. De leer van Christus is het levende woord, het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als een licht schijnt in de duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw hart. Geliefde gemeente, het grondleerstuk van de leer van Christus is de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En dat is een levende leer, dat is een levendmakende leer. Dat hebben wij u een aantal zondagen achtereen gepredikt. In alle menselijke gebrek. Want wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Maar het is geen misschientje. God werkt geen misschientjes. Nee, absoluut niet. Wie het grondleerstuk verlaat, ontkent, vervalst, die dwaalt in alles. Daar heb je het nou op heel die leer der heiligmaking, hè, die verzonnen leer van de aanvullende gerechtigheid. Hè, een mens moet goede werken produceren. Het leert Gods woord niet. Wie in Christus is, die doet gewoon goede werken. Dat hebben de catechismusopstellers goed gezegd. Het is onmogelijk dat degenen die in Christus zijn ingeplant door een waar geloof, geen vruchten zullen voortbrengen van geloof en bekering. Dat is onmogelijk. Hoe is het onmogelijk? Dus onmogelijk als je als een ent in die levende wijnstok geplant bent, dan is het onmogelijk dat je geen vruchten voortdraagt. Ja. Nou, dus dat grondleerstuk waarmee de kerk staat of valt, zegt Luther. Houd dat vast, kinderen, houd dat vast. Houd daaraan vast. Rome dwaalt letterlijk in alles omdat ze dat grondleerstuk zelfs vervloekt hebben. Er is geen hoop voor Rome meer. Tegenwoordig wordt er nog mogelijk gehouden dat Rome gereformeerd. Nou, forget it, Rome zal vernietigd worden. Want de paus is de antichrist. Dat wil die kranendom in het AD ontkennen. Omdat die God niet kent. Omdat die God niet kent. Dan ga je allemaal van die ketterijen produceren en publiceren. Daarom zeg ik, al die mensen die nu aan de top zitten, vrezen God niet. En dat komt openbaar. De Heere zegt, aan hun vruchten zult gaan kennen. Dan ga je leren dat de paus niet de antichrist is. Want dan zeggen ze, ja, dat is maar één persoon. Dat is niet waar. Dat heeft niks met een persoon te maken. Dat heeft te maken met dat van God vervloekte pauselijke ambt. Die pretendeert dat hij de plaats vervangen van Christus is. Dat is de antichrist. Dat is de antichrist. Die geloven niet dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Nee, dat kunnen ze wel met de mond belijden. Maar dat zegt niks. Dat zegt niks. Die daar doet. Nou, ze doen het niet. Die daar doet de wil des hemelse vaders. Rome dwaalt letterlijk in alles. Maar ook de refo-kerken zijn afgeweken van de leer waarmee de kerk staat of valt. En die zijn niet in de leer van Christus gebleven. En dat is de oorzaak dat God zijn kandelaar uit het reformatorische midden heeft geweerd. En verplaatst heeft naar andere delen in de wereld. Onder de tollenaren en zondaren. Om daar zijn kerk toe te brengen. Te vergaderen en om gemeenschap daar te onderhouden van degene die uit de wereld trekt tot Gods wonderbaar licht. Rome is niet in de leer van Christus gebleven. Ook de PKN heeft die leer vervalst, gruwelijk vervalst. En de kerken wier belijdenissen nog overeenstemmen met de leer van Christus, maar die met de daad verloochenen, ook die kerken hebben God niet. Want je kan een papieren belijdenis hebben, die klinkt als een klok, maar dat is nog niet wezenlijk in de leer van Christus blijven. Kinderen, het is altijd wel een voorrecht als je nog onbekeerd bent en je houdt aan die waarheid vast, in zoverre dat mogelijk is. Want het is eigenlijk alleen maar een geloofzaak. Het is puur dat in de leer van Christus blijven, maar er wordt in onze tekst gesproken, die niet daarin blijft, dus er wordt voor mogelijk gehouden dat iemand die leer, of sommigen, of velen, die leer verlaten. De fariseeën hadden die leer massaal verlaten. De leer van de profeten en apostelen, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, die hadden ze massaal verlaten. Dus uitwendige kerk, verbondskinderen, dat geldt natuurlijk de verbondskinderen, uitwendige verbondskinderen kunnen die leer verlaten. Ja. En daar spreekt ook onze tekst over. Die hebben God niet. Dat geldt niet Gods kinderen, want die hebben God wel. Goed onderscheiden. Maar God neemt geen genoegen met rechtzinnige lippenbelijdenis, terwijl men zich allerlei leervrijheden veroorlooft, net omtrent dat vaccineren. Gewetensvrijheid, zeggen ze dan. Weet je waarom ze dat zeggen? Omdat ze er geen antwoord op hebben, daarom. Omdat ze er geen antwoord op willen geven, daarom. Omdat ze barstens vijandig zijn tegen de leer van Christus, daarom. Dat gaat altijd om die leer van Christus. Dan beroept zich een mens, ja, is gewetensvrijheid. De een denkt er zus over en de andere zo. En dan mag je er zo genoegelijk tussenin. Leert God, is dat de leer van Christus? Dat is de leer van de duivel. Gods volk heeft ook geen vleeselijke gewetensvrijheid. Want dat is allemaal vleeselijke gewetensvrijheid. Wat ze in onze dagen leren omtrent vaccinatie, voorbeeldsmiddelen, noem alles maar op. Daar ga ik niet boven staan, maar ik moet dat wel preken. Opdat we ons ervan zouden bekeren. Want als je daar 1000 keer in gevallen bent, ja? En je bekeert je eigen tot de Heer met smeking en geween. Kind van kinderen van God, want de kinderen van God vallen dagelijks op. Die struikelen dagelijks. We struikelen in velen, zegt het woord. Maar als daar weer een bekering op volgt, als de schuld er weer van thuis bezorgd wordt, dan is er bij de Heer veel vergeving. Absoluut. Maar als je daarin volhardt in die zonde, ja, dan is er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Weet je wat dat betekent, gemeente? Als er geen slachtoffer meer, dat je het bloed van Christus vertreedt, dat is het toch. Dat is niet een of andere onzedelijkheid. Maar dat is het volharden in het kwaad, ja, dat je het bloed van Christus onrein acht. Dat is het. K in achten het bloed van Christus onrein, Doordat hij zei, mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Weet je wat in onze dagen die zonde is? Zich op Gods woord beroepen, net als de SGP doet en precies het tegenovergestelde doen. Dan is er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan zul je voor eeuwig verdoemd worden als je daarin volgaat. En dan begeef je al op de grens van het niet meer, nooit meer kunnen zalig worden. Want als die profaan, daar heb je dat overtreden, daar heb je dat woordje overtreden. Wie overtreedt, een iegelijk die overtreedt, opzettelijk. Als hij maar die papieren belijdenis vast blijft houden in je beginselprogramma laat afdrukken. En je doet precies het tegenovergestelde als wat daarin staat. Dan zal je voor eeuwig verdoemd worden. Dan zal God je weten te vinden. Dat moeten we luid en duidelijk preken, gemeente. Want God, die ziet geen enkele zonde door de vingers. Dat moet vergeven worden of je gaat voor eeuwig verloren. Ja. Dus de Heer neemt geen genoegen met de rechtzinnige lippenbelijdenis. Terwijl men zich allerlei vrijheden veroorlooft. Gewetensvrijheden. Terwijl men de bestraffende man haat en vervolgt en belastert. Want dat is het overtreden en de zonde doen. Dat is het feitelijke overtreden. Daarom was de Heer zo vergramd op die kinderen. Die 43 kinderen die tegen Elisa, die Elisa uitscholden voor kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Dat was een overtreden, een opzettelijk overtreden. Ja, het bloed van Christus onreinigde. En ze werden verscheurd door twee beren. God heeft nog die beren op. Dat is niet een bedreiging van mijn zijde. Ik heb ze wel gezien. Ik heb ze wel in de dood zien storten. Dat komt natuurlijk niet in de krant. Zeker om de omstandigheden. De oorzaak die daar aan de grond lag. Want in onze dagen wordt alles aan het toeval overgeschreven. Maar God is een God des gerichts. Denk erom. En ook wat er nou in Egypte gebeurt. Het gaat allemaal geschiet. Allemaal onder de bepaalde raad en voorzienigheid Gods. Dat is een verhoring op het gebed. Zal ik u mededelen. Dat is een verhoring. Ja, er zijn natuurlijk christenen die bidden alleen voor de eigen kerk. Maar weet je, Gods volk krijgt land en volk opgebonden. Die krijgt heel de wereld op de nek. Niet dat God de hele wereld gaat redden. Nee. Deze wereld zal vergaan. Maar die gaan wel de troon van de genade bestormen. Ja? Of de Heere alle satanische machten en krachten wil verbreken. Die hebt hij overwonnen. Hè? Christus heeft al die satanische machten overwonnen. Maar ik las vroeger bij de vervolgde kerk in Rusland. Die vervolgde christenen. Tijdens het communisme. En dan las ik dat de gemeente op de knieën ging. Als daar bijvoorbeeld een cabaretploeg in het dorp optrad. Of de Heere, daar gingen ze 5 dagen in het gebed. Ja, nou wat. Mooi de Reifelkerk er is naast leggen. Als er een hypnotiseur optreedt, dan is er geen dominee die hem aandurft. Als ik nou een minuut zwijg, dan drink het misschien tot je ziel. Als er een hypnotiseur optreedt, dan is er geen dominee die hem aandurft. Dan zie je dat de religie is krachteloos geworden. Omdat ze van de leer van Christus hebben afgedaan, gerelativeerd. Dan nemen ze de praktijkvoorbeelden, sommige praktijkvoorbeelden, mooi ook nog maar geloof of het waar is, die nemen ze als maatstaf, terwijl Gods woord alleen Gods woord maatstaf is. Toetsen. Christus en zijn leer zijn dus nooit te scheiden en zonder de leer van Christus kan geen mens zalig worden. Ja, ik kwam nog een versie zingen, maar het is al bijna op. De tijd is al bijna op. Dus de volgende keer dan maar. En geliefde, het ware geloof is niet alleen vertrouwen. Het is ook kennen. Hè? Het kennen van God. In het aangezicht van Jezus Christus. Hè? Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dat is te leer toestemmen van A tot Z. Hem vertrouwen in alle omstandigheden. Kennen, toestemmen en vertrouwen. Hè? Wat moeten wij kennen? De zaligheid in Christus. Christus moeten we kennen. Door hem gekend zijn. Hè? Wij moeten God kennen. En dat kan nooit met verloochening en verdraaiing of vervalsing van de waarheid van dat evangelie. Kan nooit samengaan. Never, never, nooit niet. Gods volk kan daarvoor een één... Voor een moment invallen, net als Peter's Antiochieën.
Maar de geveinsdheid, daar hangen de kerken van aan elkaar. Van de godsdienstige geveinsdheid. Het is allemaal kerkpolitiek wat de klok slaat.
Dat is de leer van Christus vervalsen.
Ja.
Dus we moeten Christus kennen en dan gaan we zijn leer omhelzen. Dan gaan we uit zijn leer leven en dan gaan we uit hem leven. En dan gaan we uit hem, die het woord is vlees geworden, dan gaan we uit dat woord leven. En het hebben van God is het kennen van God. Hè? Want er wordt gesproken in onze tekst, hè, die niet in de leer van Christus blijft, die heeft God niet. Nou, het hebben van God is het kennen van God, in en door Christus. En God laat zich kennen door het woord, door het gepredikte woord. Hè? God heeft zich geopenbaard in zijn woord. En door woord en geest openbaart hij zich aan de ziel. En buiten dat woord om kan geen mens zalig worden. Wie niet in het woord blijft, heeft God niet. Ook al noem je jezelf 100 keer oud gereformeerd of hersteld de vorm, binnen of buiten verband. Al die stenen denominaties hebben met het kennen van God niks uit te staan. Omdat zij alle de leer van Christus hebben verlaten en die voor een schotel dwalingen hebben ingeruild. Ook die herstelde kerk. Ik zie die R. van Koten nog zitten als een verrader aan die tafel van de PKN'ers, die valse nabot. En die het Nederlandse vormde kerkrecht gods verkocht heeft voor een PKN-schotel linzenmoes. Dat kon Nabot niet. Hij kon nog geen grasspriet aan Agap verkopen. Kon niet. Hij zegt, ken het niet, het is de erfende vader. Het is Gods zaak, het is Gods erfenis. Ik ben maar rentmeester, zegt Nabot. Tegenwoordig kunnen ze alles, kunnen ze met alle winden meewaaien. Geloof ze niet, ook niet als ze vriendelijk tot u spreken. Geloof ze absoluut niet. Raadpleeg het woord. Handel met God. Heren, wat wilt gij dat we doen zullen? Vraag aan de Heere om licht, om wijsheid. Want Hij is, Christus is de wijsheid. Ik heb geen verstand. Hij is mijn wijsheid. Zoek het niet bij mensen. Nou weet ik, als de Heer in het midden is, dan moet Gods volk op mijn kanden vermanen. Hè? Maar maak nooit van een kind van God je God. Dat is ook een groot struikelblok. Hij nog wandelde met God. Nou ja, dan kon hij het volk wel missen. Niet in vijandige zin, zeker niet. Nee. Gemeenschap der heiligen, dat heb ook het bloed van Christus gekost, denk erom. Maar daar zorgt de Heere voor. De Heere brengt bij elkaar wat bij elkaar hoort. Daar is Hij in het midden. Hij gaat zich eerst verheerlijken aan de ziel. Als je gemeenschap der heiligen wil hebben, moet je naar je man. Dan moet je eerst gemeenschap met Christus hebben. En vandaar wordt de gemeenschap der heiligen geboren. Komt, luister toe, gij God gezinde, daar heb je de gemeenschap der heiligen. Wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ja, gemeente, we moeten eindigen. We zijn er nog niet mee klaar. Kom ook geen eind aan. Nee, natuurlijk niet, want in de heerlijkheid van Christus, in de leer van Christus, daar is geen plafond. Daar is ook geen bodem in. Dan kom je in die eeuwige... In die eeuwige zaligheid, in die eeuwige heerlijkheid, waarvan Paulus zegt, heb geen oog gezien, dat kan geen pen beschrijven, dat kan geen mond onder woorden brengen. De heerlijkheid waartoe die opgetrokken was geweest in die derde hemel. De rijkwijde van de zaligheid, de diepte, de hoogte, of mensen. Of mensen, we stippen er slechts maar ietsje van aan. Maar als je mag vaak ondervinden Gods kinderen door het geloof veel meer als dat ze onder woorden kunnen brengen. Echt waar, we stotteren er maar over. Nou, ik houd van die stotteraars, die maar stotteren, die het maar niet goed op een rij kunnen krijgen. Dat wonder, dat de godsdienst, die kan het allemaal stigmatiseren en die kan het allemaal, oh ja, en principes, dit en zus en dat en... Als het niet uitkomt, dan hebben ze gewetensvrijheid. Het is een hele domme godsdienst natuurlijk, een hele kinderachtige godsdienst. Maar Gods volk die kan daarbij niet beleven, daar kan ze geen huis bij houden. Die gooien dat allemaal de deur uit, weg ermee. Wat heb ik met de afgoden te doen, eruit. Want je kent ook van een Bijbelse principe, kun je afgoderij bedrijven. Als je eigenlijk niet bekeert. Want dan, is, dan heb je geen principes meer. Dan is Christus je leven. Dan is Christus je principe. En als Christus je leven is, dan is alles, dan brengt hij alles mee. Dan brengt hij alles, dan zorgt hij voor alles. Voedsel, deksel en gemeenschap, dat zijn de rechten Gods. Waar leef je nou aan? Gemeente, nog één vraag. Waar leef je nou aan? Uit wie leef je nou? Leef je nou van je eigen gerechtigheid, van je doen en laat, van de werken der wet, onder het mom van geloof, onder het mom van de liefde? Of leef je, word je door de liefde van Christus gedreven en ga je als een vis tegen de stroom inzwemmen om de bestraffende man te zijn in de poort, om Christus wil. Jezelf aan de kant van de grootste der zondaren te zetten, maar nochtans niet te kunnen zwijgen over die heerlijke leer van Christus, of zie je nou doodslaan of niet? Daar kan je niet over zwijgen. Nee, dat is niet mogelijk. Want de Heere zegt, ik heb me een volk geformeerd, die zullen mijn lof vertellen. Amen. Heere, mocht dat in ons leven verheerlijkt worden, om uw lof te vertellen. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Vervul ons met uw geest, vervul ons met die eeuwige liefde, opdat we door die liefde gedreven mochten worden. Heere, mocht gij uw kerk nog uitbreiden, koninkrijk uitbreiden, onder ons en tot aan de verste grenzen. Uw woord loopt zeer snel. Heere, zegen ons met de keursteen uw zegeningen. Wees met ons deze week, bewaar en spaar ons voor alle gevaren, bovenal voor onszelf. Want we zijn zelf de gevaarlijkste. Bewaar ons voor mensen overlast, zij die al reden God u smaden. Heere, ge mocht ze nog bekeren. Om Jezus wil in uw naam. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 35 en daarvan het 12e vers. Psalm 35. Even kijken, organist. Of dat... Nee, Psalm 35, het 11e vers. Psalm 35, het 11e vers. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. En wat er verder volgt in dat 11e zangvers van Psalm 35. Zend uw troost ons neer.
Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.